Goedemorgen. Ik dacht vanmorgen, volgens mij komt er niemand met dit weer. Iedereen ligt aan het strand of wat dan ook. Maar gelukkig, ik ben niet alleen. De vorige keer dat ik hier was, dat was februari. Toen heb ik met u gesproken uit het boek Nehemia, over de persoon Nehemia. En omdat ik ervan uitga dat niet iedereen alles meer weet, geef ik even een snelle update van de preek van een aantal maanden geleden. Ik ga het niet helemaal herhalen, even de grote lijnen. Het verhaal begint eigenlijk met de koningen van Perzië. De eerste is Kores, die wordt ook genoemd Cyrus. Dan krijg je Darius de Grote. Dan krijgen we een koning, die kennen we niet, die wordt niet genoemd in de Bijbel. Dan krijgen we Xerxes, die wordt genoemd in de Bijbel Ahasveros. Dan krijgen we Esther, koning van Perzië, getrouwd met Ahasveros. En Artaxerxes, die wordt ook wel genoemd Artaxasta. En die laatste koning die speelt dan de hoofdrol in het boek Nehemia. En dat was de jongste zoon van Ahasveros. Nou, het verhaal van Nehemia begint eigenlijk al in het boek Esra. Als Kores in 538 voor Christus toestemming geeft aan Zerubabel om met 50.000 ballingen, dus Joden, terug te keren vanuit Babylonië naar Juda. Dus dan hebben we het over 2500 jaar geleden. Nou, ik heb met u een stukje gelezen in februari, waarin we konden lezen dat een van de broers van Nehemia terugkomt uit van Juda, van Jeruzalem, bij Nehemia op bezoek. Nehemia was toen schenker in het paleis van Susa, om hem mee te delen dat het slecht ging met de ballingen in Juda. De muren en de poorten waren nog steeds niet hersteld. De stad van David lag inmiddels al jaren zonder muren en poorten, open en bloot. En als we uitgaan van het gegeven dat Jeruzalem verwoest is in 586 voor Christus door Nebukadnezar. En we gaan uit van het gegeven dat Nehemia de muur hersteld heeft in 445 voor Christus. Dan kunnen we uitrekenen dat Jeruzalem 141 jaar zonder muren en poorten heeft gelegen. Dus Jeruzalem was het symbool geworden van de vernedering en Nehemia wilde daar verandering in aanbrengen. Het was zijn verlangen, kunnen we lezen, maar als we doorlezen in hoofdstuk 2, dan kunnen we ook lezen dat het Gods verlangen was in hoofdstuk 2 vers 11, vers 12 en vers 18. Nou, vorige keer heb ik gezegd dat na de dood van Salomo het rijk uiteenviel in twee rijken. Een tienstammenrijk wat doorging onder de naam Israël, Koninkrijk Israël. En een tweestammenrijk wat doorging onder de naam Juda met als hoofdstad Jeruzalem. Het tienstammenrijk is weggevoerd in ballingschap, dat noemen ze dan het Assyrische ballingschap. In 722 voor Christus. En ik heb toen gezegd, daar hebben we bijbels gezien nooit meer iets van gehoord. Nou, ik werd door een aantal mensen erop gewezen dat er een uitgebreide theologie was. Ja, ik wist het niet, maar wat genoemd wordt de 10 verloren stammen van Israël. En zo zijn er meerdere organisaties, bijvoorbeeld Christenen van Israël, het Zoeklicht, die een uitgebreide mening hebben over wat er gebeurd is met die 10 stammen en wat er nog gaat gebeuren. En de basis van deze mening vinden we in de profetieën, onder andere in Ezechiël. Kort gezegd komt het erop neer dat een gedeelte van die 10 stammen is gedood bij de gevechten met de Assyriërs. Een aantal is gevlucht naar Juda, dus die zijn dan versmolten met de twee stammen. Een aantal is meegevoerd naar Assyrië. En in een blad van de NEM, Near East Ministries, is er iemand die heeft een artikel daarover geschreven. En die heeft het over 27.000 mensen die weggevoerd zijn naar Assyrië. Nou, een gedeelte van die mensen die in Assyrië verbleven zijn daar geassimileerd. Daar hebben we echt niks meer van gehoord. En een gedeelte is Joods gebleven, of wat erop lijkt. Nou, deze visie zegt dan dat God deze stammen weer terug gaat brengen naar Israël, of daar eigenlijk, beter gezegd, al mee bezig is. En zo is er een Ethiopische bevolkingsgroep, die wordt genoemd de Falashas, oftewel de Zwarte Joden, waarvan gezegd wordt dat het Israëlisch opperrabbinaat hen heeft erkend als de verloren stam van Dan. Nou, ik heb hier nog een foto, die heb ik, even kijken of die doet. Ja, die heb ik zelf gemaakt. In maart was ik op vakantie in Jeruzalem. Daar zie je dus heel veel Ethiopische Joden. En zo zijn er in de jaren 1980 en 1990 duizenden Joden gevlogen via Zaventem naar Israël. En inmiddels wonen er al 140.000 Ethiopische Joden in Israël. Nou, op YouTube staat een filmpje wat gaat over deze exodus. Dat heet The Exile of the Black Jews. En een ander filmpje wat misschien nog wel meer de moeite waard is om te bekijken is The Ethiopian Jews, A Planting of the Land, in the Land. En dat is eigenlijk meer een evangelisch filmpje. Nou, omdat er een ontzettende grote nood is onder deze Ethiopische Joden, want die komen natuurlijk vanuit het stenen tijdperk, komen ze dan in zo'n high-tech society van Israël terecht, is er een organisatie en die heet Amud HS. Gaan we straks een filmpje kijken, dan wordt het ook genoemd. En die organisatie die biedt hulp aan deze Ethiopische Joden. En die organisatie, die Amud HS, is verbonden met een Pinkstergemeente in Jeruzalem. En die gemeente heet de King of Kings. Nou, als klap op de vuurpijl stond er laatst ook nog een artikel in dat blad van Christenen voor Israël. En met de titel Terug uit India. Nou, dan gaat het over een groep mensen uit India die genoemd worden de verloren stammen van Manasse. Alles wat ik zeg kan je allemaal opzoeken op internet. Ik zal straks wat sites laten zien. Je kan het ook nalezen op de site van Israel Today en Israel CNN. We kijken even naar een filmpje. Er is op internet wel wat discussie natuurlijk over of het echt wel Joden zijn, wat het DNA betreft. Of dat het proselieten zijn, dus bekeerlingen. Maar goed, ik wilde toch wel even dit toevoegen aan mijn preek vorige keer. Voordat ik verder ga met de rest. PowerPoint mag weer aan, Noah. Dat is het, excuseer hem. Ja, die is een beetje uit verband geraakt. Goed, de rest van de preek deze morgen. De vragen deze morgen zijn eigenlijk, wat is het plan? Het gaat nog steeds over Nehemia. Wat wilden de tegenstanders? Waarom wilden tegenstanders het herstel tegenhouden? Wie waren de tegenstanders? Hoe saboteerden zij het plan? Hoe reageert Nehemia? Is er een voorbeeld voor ons om na te volgen of na te laten? En het voorbeeld van Nehemia. Nou, in hoofdstuk 1 en 2 hebben we kunnen lezen dat het verlangen was van Nehemia om de muur te herstellen, maar dat het ook Gods verlangen was. Dat kunnen we nalezen in hoofdstuk 2. En het is fijn als ons verlangen overeenkomt met Gods verlangen, dat werkt het beste. Nou, de samenvatting van het plan was dus: de tempel, de muren, de poorten van Jeruzalem te herstellen en daardoor de vernedering op te heffen die Nebukadnezar gebracht had over Jeruzalem of over Juda, die ze eigenlijk over zichzelf hadden afgeroepen vanwege hun zonde. De stad weer in eer te herstellen, de eer die het had onder David en Salomo, en Juda weer op te bouwen en terug te brengen in de staat die het had voor de ballingschap. Nou, waarom wilden die tegenstanders het plan saboteren, tegenhouden? Het antwoord is heel eenvoudig, dat kunnen we zien in hoofdstuk 2 vers 10. Daar staat, omdat Nehemia gekomen was om het goede voor de Israëlieten, dus voor de Judeërs, te zoeken. Dus de vijanden van het plan, dat waren de bestaande machthebbers, die zaten niet te wachten op een hersteld en voorspoedig Jeruzalem. En toen Juda werd weggevoerd in ballingschap naar Babylonië, nam Samaria toe in kracht, want er was geen Juda meer. En een sterk Jeruzalem en een sterk Juda werd door de tegenstanders, dat waren dus de leiders van Samaria, gezien als onwenselijk. Dus het was menselijkerwijs gesproken en geestelijk gezien was het een machtsstrijd. Nou, wie waren die tegenstanders? We kunnen onderscheid maken in twee groepen. Enerzijds de mensen van buitenaf en anderzijds de mensen uit eigen kring. En daarnaast kunnen we ook nog een onderscheid maken in de actieve tegenstanders, de vijanden en de passieve tegenstanders. Dat zijn meer de meelopers. Nou, van buitenaf zijn er twee belangrijke. De eerste is Sanballat. Sanballat was waarschijnlijk een Samaritaan. Hij was in ieder geval gouverneur over Samaria. En toen het tienstammenrijk werd weggevoerd naar Assyrië, hebben die Assyriërs daarvoor in de plaats andere volkeren teruggezet. Dus de Samaritanen waren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, imitatie-Joden. Dus Sanballat werd gesteund door, in zijn vijandigheid door Tobia. En Tobia wordt genoemd zijn Ammonitische dienaar. En Ammonieten werden door God bestempeld als vijanden van het volk. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 13 vers 1 en 2. De Ammonieten woonden in het oosten in wat wij vandaag zouden noemen Jordanië. Nou, dan waren er nog de passieve tegenstanders uit eigen kring. Tegenstand van buitenaf kunnen we begrijpen, daar kan je op voorbereiden. Maar vijandigheid van binnenuit is lastig, is veel moeilijker. Het is eigenlijk verraad van je eigen mensen. Zo waren de hooggeplaatste Judeërs, hoofdstuk 6 vers 17, zij waren door huwelijken verbonden aan Tobia. En alles wat Nehemia vertelde aan hen werd doorgebriefd aan Tobia achter de rug om van Nehemia. En er was een profeet met de naam Semaja en die was omgekocht door Sanballat en Tobia en die moest een leugenachtige profetie uitspreken over Nehemia. De bedoeling was dan om hem bang te maken, om hem in een kwaad daglicht te stellen en om hem te laten zondigen. En Nehemia wist gelukkig voor hem dat hij was omgekocht. Dan was er een profetes met de naam Noatja. Zij moest ook angst bij Nehemia aanpraten. En dan was er nog een priester met de naam Eljasib, die een groot kwaad had gedaan door de tempel te verontreinigen. Daar kom ik straks op terug, hoofdstuk 13. En dan was er nog de zoon van deze priester. In sommige vertalingen wordt gezegd de hoogpriester. En die zoon die was getrouwd met de dochter van Sanballat. Dus je kan dus zeggen dat de top, de geestelijke top van de geestelijke leiders, zich door huwelijken hadden verbonden aan andere volkeren. Verbonden aan Tobia en Sanballat, terwijl God dat verboden had. Net als bij Salomo, die dus door heidense vrouwen tot afgoderij was gekomen, zo waren ook deze geestelijke leiders door ongewenste huwelijken van Gods weg afgeraakt. Hoe werd het werk gesaboteerd? Nou, dat draait eigenlijk om drie woorden. Om verwarring, om angst en om leugens. Zij stuurden hem dreigbrieven verschillende malen, hoofdstuk 6 vers 19, om hem bang te maken. Ze probeerden op allerlei manieren Nehemia angstig te maken. Hij werd er vals van beschuldigd dat hij in opstand aan het organiseren was tegen de koning, wat natuurlijk niet zo was. Ze probeerden mensen tegen hem op te zetten en ze probeerden op allerlei manieren zijn overtuiging aan te tasten. Dus ik heb het niet over zijn geloof in God, maar zijn overtuiging. Iemand verliest niet snel zijn geloof, Maar je kan wel door je omstandigheden je overtuiging verliezen. Het feit dat Nehemia veel tegenstand ondervond, wilde nog niet zeggen dat God tegen hem was. En wij hebben snel de neiging, snel het idee, dat als de dingen makkelijker gaan, positief, dan interpreteren wij dat als zegen. En als de dingen moeilijk gaan, dan hebben we de neiging om tenminste de vraag te stellen, is deze onderneming, is dit wel de wil van God? Ontmoediging is een krachtig middel om het op te geven. Dus de tegenstanders waren ook gelijk zijn verleiders. Nou, hoe reageert Nehemia op al deze dingen? Nou, in dit verhaal zijn twee periodes te onderscheiden. In de eerste periode is hij 12 jaar gouverneur van Juda en Jeruzalem. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 13, vers 6 en 7. Dan gaat hij een tijd terug naar Babylonië. Dan komt hij weer terug. En dan begint zijn tweede periode in Jeruzalem. In de eerste periode, die stond vooral in het teken van de opbouw van de muur en herstel van de poorten. Maar in hoofdstuk 5 kunnen we ook al lezen dat er veel onrecht was binnengeslopen in de nog maar net teruggekeerde gemeenschap. Er werd geklaagd door het arme gedeelte van de bevolking, door het onrecht wat ze werd aangedaan door de rijken. En zo was er te weinig eten voor de armen, hoofdstuk 5 vers 2. Ze hadden hun bezittingen moeten verkopen aan de rijken om graan te kopen, hoofdstuk 5 vers 3. Ze hadden alles verpand wat ze hadden, zodat ze uiteindelijk zelfs hun kinderen moesten verkopen als slaaf om de belastingen te betalen aan de rijken, hoofdstuk 5 vers 3. En dan lezen we in hoofdstuk 5 vers 6 dat Nehemia woedend werd toen hij dit hoorde. Hij riep de betreffende burgers op ter verantwoording, hoofdstuk 5 vers 7. Hij riep hen op de schulden kwijt te schelden. Ze luisterden, gelukkig, voor de armen. Ze komen tot inkeer en ze deden wat Nehemia had gevraagd. Nou, hoe reageert Nehemia op al deze dingen? Hij treedt op, hij greep in, hij onderneemt actie en hij stelt orde op zaken. Dat doet hij ook in de tweede periode. Dat mag je ook verwachten van een leider, zou je kunnen zeggen. Dus de tweede periode, als hij dan weer terugkomt in Jeruzalem, dan blijkt dus dat de situatie helemaal veranderd is ten opzichte van hoe hij het had achtergelaten. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. In hoofdstuk 13, vers 10 lezen we dat de tempeldienst werd niet meer goed onderhouden. En dat kwam omdat dus de levieten hadden geen eigen inkomsten. Maar er werden geen giften meer gegeven. Dus de tienden die de mensen gaven aan de tempel, die werden niet meer gegeven. Waardoor dus die levieten elders aan het werk gingen. Dus de tempeldienst werd gebrekkig uitgevoerd wegens gebrek aan geld. De sabbat werd niet meer goed onderhouden, hoofdstuk 13 vers 15. En hoofdstuk 13 vers 23, doordat zij trouwden met vrouwen uit andere volkeren, had het volk zich gemengd met gebruiken van andere volkeren. En daar staat dat Nehemia zei in vers 23, zegt hij: ik zag in die dagen dat Joden getrouwd waren met Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen. En hun kinderen spraken half Asdodisch. En zij konden geen Hebreeuws spreken. Terwijl Nehemia in hoofdstuk 13 vers 1 en 2 schrijft dat dit verboden is. Nou, dan het laatste punt over die priester Eliasib. Dat staat dan in hoofdstuk 13 vers 7. En daar staat: na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Dus hij was dan in Babylonië. Dan begint zijn tweede periode daar. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat Eliasib had aangericht door voor Tobia, vijand nummer 2, een vertrek in te richten in de tempelhoven. Dit beviel mij in het geheel niet en daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten, het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerei weer terug en ook de graanoffers en het wierook. Nou, iemand zei pas tegen mij, dat zijn allemaal wel mooie verhalen, maar wat hebben wij eraan in 2019? He, dus met andere woorden, zijn er voorbeelden voor ons in dit verhaal om na te volgen of om na te laten? He, dat nalaten, dat noem ik dan eigenlijk waarschuwingen. Nou, ik noem twee waarschuwingen. De ene gaat over die ballingen in zijn algemeenheid. Er zit ook wel weer een stukje troost in voor ons. En over verwantschap. He, dus de twee waarschuwingen. Als je het verhaal leest van die teruggekeerde ballingen, dan is wat mij opvalt het idee dat ze helemaal niks geleerd hebben van de geschiedenis. Het verbaasde mij toen ik het las en ik kan er nog eigenlijk niet over uit. De overtredingen van hun voorouders hadden hun in Babylonië gebracht. Ze waren voor jarenlang, waren ze eigenlijk voor straf in Babylonië, moesten ze als gevangenen wonen. En als God hen dan in zijn trouw terug laat komen naar Juda, beginnen ze binnen een paar jaar weer dezelfde fouten als de voorouders voor hun. Het lijkt erop dat ze niks geleerd hebben van de geschiedenis en het lijkt een constante herhaling van fouten. En in mijzelf krijg ik er zelfs een soort van geïrriteerd gevoel over. En hoewel God het allemaal van tevoren wist, liet hij ze toch door Kores, hè, want dat is ook een wonder, hè, liet hij ze door Kores terugsturen naar Juda. En dat zegt iets over wie God is, want hij had ze ook daar kunnen laten zitten. En hij had ook een einde kunnen maken aan dat volk als hij had gewild. Maar dat deed hij niet. Hij geeft ze een eerste, een tweede, een derde, een vierde en een vijfde kans enzovoort. En hier zien wij Gods trouw in de praktijk. Nou, wat is dan de toepassing voor ons in dit verhaal? De toepassing in dit verhaal is dat wij, als, hè, zoals wij hier zitten, dat wij lijken op die ballingen. Hè, dit zegt iets, het is een beeld van wie wij zijn, hè, dus u en ik, en ook wie God is. Hè, want ook in ons persoonlijk leven zijn wij niet vaak veel anders dan die ballingen. Alleen bij ons wordt het niet opgeschreven. En niemand leest het. Maar wij moeten het ook hebben van Gods trouw en Gods genade. En wij krijgen ook een tweede, een derde, een vierde en een vijfde kans enzovoort. Ik had vroeger, en daar praat ik alweer over lang geleden, 1982, had ik een vriendin. En die plakte op een bepaald moment op mijn nieuwe Golf GTD, een bumpersticker van 1,5 meter, die er nooit meer afgaat, waarop stond, I'm not perfect, just forgiven. En dat was natuurlijk waar, maar mijn auto was natuurlijk onverkoopbaar geworden. Nou, een tweede voorbeeld, wat ik dan eigenlijk noem, eigenlijk om niet na te volgen, is, dat gaat over die verwantschappen. Die teruggekeerde Joden, die woonden dan tussen andere volkeren, je zou kunnen zeggen andersdenkenden. Maar veel van die teruggekeerde ballingen gingen dus verwantschappen aan met andere volkeren. En brachten daardoor verkeerde invloeden binnen. En dan heb ik niet op het niveau van kennissen en vrienden, maar dan heb ik het op het niveau van huwelijken. Zelfs de zoon van de priester Eliasib was getrouwd met de dochter van Sambalat, vijand nummer 1 van het plan van God. Dus plat gezegd waren ze gewoon ongehoorzaam aan het woord van God. En door deze keuzes werden zij blinde leiders. Nou, wat is dan de toepassing voor ons in dit verhaal? Voor ons geldt ook dat wij ons bewust moeten zijn met wie wij omgaan en aan wie wij ons verbinden. Want zoals het spreekwoord zegt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Nou, het laatste, het voorbeeld van Nehemia. Als ik Nehemia denk, dan denk ik aan vier woorden. Bidden en werken, overtuiging hebben en trouw zijn. Ik pak even die eerste twee, die bidden en werken. Vaak is daar een spanning tussen. Vaak staan die zelfs tegenover elkaar. Veel mensen werken hard. Er zijn mensen die hard werken, dus die veel werken, maar weinig bidden. Geen tijd om te bidden, want ik heb het te druk. Druk. Oh, ik heb het zo druk. Maar er zijn ook mensen die veel tijd nemen om te bidden en weinig om te werken. Toen ik vroeger op het Bijbelinstituut zat in Heverlee, in België, kregen we twee keer per jaar hadden we examen. En dan kregen we een examenrooster waarop stond wat we moesten doen enzovoort. En daar stond ook op de waarschuwing tegen de heilige Antonius. Want de heilige Antonius zei, bidden is beter dan studeren. Daarom werd de heilige Antonius onheilig verklaard. Dit was natuurlijk een grapje, maar dat werd er opgezet vanwege het feit dat er studenten waren die heel veel deden aan bidden, maar weinig aan werken. Nou, van Nehemia kunnen we gerust zeggen dat bidden en werken bij hem hand in hand ging. Nou, die andere twee woorden, overtuiging hebben en trouw zijn. Alle dingen die hij deed, kon hij alleen maar doen omdat hij een overtuiging had en daar trouw aan bleef. De overtuiging namelijk dat de dingen waar hij mee bezig was, dat die goed waren, dus hij was op de juiste weg, en dat zij een onderdeel waren van het plan van God. Dus het plan om Jeruzalem te herstellen was niet alleen zijn plan, maar het was Gods plan en daarom kon hij, ondanks alle tegenwerking, kon hij het volhouden. Dus geestelijk gezien verwachtte hij het van God en menselijkerwijs gezien treedt hij op, grijpt hij in, onderneemt hij actie en stelt hij orde op zaken. En zoals je van een leider mag verwachten. Nou, ik wil afsluiten met de laatste opmerking. Dat is dan eigenlijk ook een toepassing voor ons uit het leven van Nehemia. Als je een vaste overtuiging hebt, zoals Nehemia, waarvan je weet dat God daarachter staat, sta je sterk en kan je veel aan. Amen.